Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 2, het vierde vers, en ik de vorst. Met zoveel kracht bedeeld zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Het vierde vers van Psalm 2. Dezezelfde psalm, psalm 2, zingen we straks na de lezing van de wet, het zesde vers. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. Psalm 2 vers 6, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Openen de Heilige Schrift in het boek Johannes en lezen van hoofdstuk 3 de versen 1 tot en met 15 het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 3 de versen 1 tot en met 15. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij die er moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij die er neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de laatste twee versen, de versen 14 en 15. Waar Jezus zegt, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, we mogen vanmorgen aan uw voeten zitten om onderwijs te ontvangen, om wijsgemaakt te worden tot zaligheid. En als wij één ding nodig hebben, is het dat wel. Want o, hoe blind zijn we van nature voor God en goddelijke zaken. Vleeselijk verkocht onder de zonde, zo leert uw woord. En hoe zullen we ooit levend worden, als u ons niet levend maakt door de kracht van woord en geest. En dat is nu het wonder van uw genade, dat u te midden van een dal van dorre doodsbeenderen dat evangelie van de gekruisigde Christus doet uitgaan. Niet opdat wij in onze doodstaat zouden blijven, maar opdat wij opgewekt zouden worden en tot nieuw leven gebracht. Wederom geboren, zoals u dat zelf verwoordt in de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen. En heren, als wij iets van dat wonder van die nieuwe geboorte mogen kennen, dan weten wij wat dat betekent. Dat we inderdaad nieuwe mensen geworden zijn. Dat u ons leven regeert. Met vallen en opstaan weliswaar, maar nochtans bent u toch het leidende principe geworden van ons hart en leven. Is het gaan leven in ons hart? Nee, mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Om niet onszelf te leven, maar om u te leven, voor u te leven. En voor u te leven, zo belijden wij met de Heidelberger Catechismus, van harte willig en bereid maakt. O God, en waar wij nog dood zijn door de zonden en door de misdaden, laat toch dat woord van morgen gebruikt worden als instrument, dat wij tot nieuw leven verwekt zouden worden. Dat we niet langer meer kunnen blijven die we zijn, of we nou jong zijn of oud. Want wat is er rijker dan dat wij uw woord mogen horen en leven. Zo zegt u het toch. Neig uw oor en kom tot mij, hoort. En uw ziel zal leven. En dan die heerlijke belofte. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. U maakt ons Christus en al zijn weldaden deelachtig. Dat wil zeggen dat wij uw gerechtigheid deelachtig worden. O gezegende borg en middelaar. Dat het mag leven in ons hart, de Heere, onze gerechtigheid. En dat wij in die gerechtigheid nu alles hebben ontvangen wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Heere, maak het wel vanmorgen dan met uw komst, want die is het alleen die ons heil zal volmaken. Geef onze gezegende en ongestoorde dienst tot eer van uw naam. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren, dat ook thuis uw zegen ervaren mag worden. We bidden het u alles om de verdiensten van Christus in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, er zijn 3 collectes. 2 die nu worden gehouden en straks 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor het onderhoud van de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Zingen wij samen. Van Psalm 143. De versen 2, 8, 10 en 11. Psalm 143. We beginnen bij vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, die het voor u vier schaar dagen? En dan gaan we naar vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven uw dienst besteden. En dan tenslotte ook het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven. 2, 8, 10 en 11 van Psalm 143. Gemeente, we staan in Johannes 3 nog aan, maar aan het begin van het optreden van de Heer Jezus. In Johannes 2 wordt ons verteld hoe Jezus genodigd was op de bruiloft in Cana. En daar zijn eerste wonderen heeft verricht door water in wijn te veranderen. Vervolgens lezen we in datzelfde Johannes 2 hoe Jezus met een zweep van touwtjes de tempel reinigt van alle handelaren en wisselaren. En dan direct na al dat tumult in de voorhof volgt dan in dit Johannes 3 die aangename stilte van de nacht, zouden we kunnen zeggen, met het bezoek van Nicodemus, een leraar in Israël, aan Jezus, de leraar van God gekomen, zo lezen. En wat ons nu vanuit onze tekstwoorden opvalt, is dat Jezus in de loop van dit gesprek met Nicodemus, deze Nicodemus in kennis stelt met zijn op handen zijnde dood. In het bijzonder zijn kruisdood. Hij zegt immers in onze tekst, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dat verhoogd worden slaat dan niet in eerste instantie op de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, maar op de kruisdood van Jezus. En dan vraagt u zich misschien af, hoe weet u dat? Nou, in Johannes 12, vers 32 en 33 staat dit, want daar zegt Jezus: en ik, zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, daar hebt u datzelfde woord terug, zal hen allen tot mij trekken. En, zegt Johannes dan, dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En om eerlijk te zijn, in eerste instantie komt dit toch wat vreemd op ons over, wanneer je voor het eerst iemand op bezoek krijgt die kennelijk zoveel belang in je stelt, dat je notabene 's nachts bij je komt. Dan ligt het toch niet voor de hand om, als je voor de eerste keer iemand spreekt, direct over je aanstaande dood te gaan spreken. Sterven is een zaak waar ook wij toch met de meeste schroom over spreken, is het niet? Als het al ooit ter sprake komt. Want hoe gemakkelijk wordt de dood niet doodgezwegen? Ik las gisteren nog een interview met een bekende Nederlander in een blad en daar werd gevraagd: denkt u wel eens aan de dood? En zeg ik: denk er wel aan, maar ik probeer dat maar zo ver mogelijk uit mijn gedachtenwereld te bannen, want het maakt me angstig. Laten wij daar eens nou in alle eerlijkheid met elkaar over spreken. Denken wij wel eens over ons sterven? Zeg broeder daar met je hoofd op de bank. Zo doen we het niet vandaag. Probeer eens in mijn positie te staan. Niet doen. Denk je wel eens aan je sterven? Dat was de vraag. Kunnen we sterven? Het is natuurlijk wat. Spreken wij met elkaar over ons sterven? En hoe spreken we er dan over? En hoe denken we erover? Redeneren we de dood weg als iets waar wij maar het liefst niet aan herinnerd worden, zoals die bekende Nederlander? Of, dat zou ook kunnen, houdt het sterven ons juist bezig. Ik weet wel uit mijn eigen leven dat het me als kind enorm aan kon grijpen. De gedachte dat er een moment zou komen dat ik zou moeten sterven. Want wat blijkt uit dit hoofdstuk, Johannes 3? Dat wij niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Jezus zegt, tenzij dat iemand, en iemand dat zijn we allemaal, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dat betekent dus heel concreet dat wie zich niet wederom geboren weet, en daarom hebben we dat in het gebed ook zo nadrukkelijk proberen te verwoorden, die mag zich dus wel degelijk buitengewoon druk maken over het op handen zijnde sterven. Want wat is er zekerder dan onze dood? Toen de Heere God in Genesis 2 de dood als straf op de zonde aankondigde, heeft hij het letterlijk zo gezegd. Stervende, zo staat het in het Hebreeuws, stervende zult gij sterven. Met andere woorden, er is geen ontkomen aan. En wat ons leven betreft, er is niets onzekerder dan dat. Ons leven kan zomaar afgelopen zijn. Ik heb begrepen dat er vorige week een meisje van een jongen die zelf nu nog ernstig is, door de dood eigenlijk werd overvallen op een motorrace. Maar dat is één van de velen. Ik hoorde zojuist op het nieuws dat er vannacht weer twee mensen in Middenmeer verdronken zijn in de auto. Hoe vaak hebben we het al niet gezongen? Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Geen moment zeker te zijn van ons leven. Maar dat we gaan sterven staat vast. Paulus schrijft ook in de brief aan de Hebreeën: het is een mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat wil zeggen dat God het zo beschikt heeft dat de mens gaat sterven. En dat God het zo beschikt heeft dat wij geoordeeld zullen worden. We komen dus oog in oog te staan met de rechtvaardige en heilige God die oordelen zal over ons leven. En dan begrijpt u misschien waarom ik Psalm 143 heb laten zien. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs een hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Daarom, hoe zullen wij voor de rechtvaardige God kunnen bestaan zonder deze nieuwe geboorte waarover Jezus spreekt als een absolute noodzaak, als een moeten. Hij zegt, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is een goddelijk moet. En dat niet in eigen kracht. Nee, want dat van nieuws geboren worden kunnen we ook vertalen met van boven geboren wordt. Dat is uit God geboren wordt. Dat is door de Heilige Geest geboren wordt. En u gebruikt de Heilige Geest het woord als het zaad van de wedergeboorte. Dus door dit woord aan ons te laten horen en als zaad in ons hart te strooien, worden wij tot een nieuw leven gewekt. En daarom is het ook van essentieel belang dat we dat woord zullen horen. En vandaar dat de boze tegenstander van God, Satan, natuurlijk altijd op uit is om dat te vreemden. Hoe kan het hem niet schelen als ik dat woord maar niet hoor? Ik mag in de kerk zitten. Ik mag niet luisteren. Ik mag de Bijbel lezen. Als ik het maar niet doe met mijn hart. Dat zo is als je je Bijbel dicht doet niet meer weet waar het over ging. Als je straks de kerk uit gaat dat je geen moment meer over de preek denkt. Prima. Geweldig. Succes verzekerd voor hem. Maar God bedoelt precies het tegenovergestelde. Neig uw oren. Luister goed betekent dat. Kom nou eens dicht naar mijn stem toe. Neig uw oren. En hoor naar mij. En dan ga je ziel leven. En dan ga ik je al de weldaden van Christus geven. Dan ga ik alles wat Christus verworven heeft toepassen. In je hart en in je leven. O heerlijk. En dan begrijpt u ook dat niet alleen de bediening van het woord een heerlijke zaak is om het te kunnen en te mogen doen, maar ook wat een heerlijke zaak om zomaar rustig te zitten, zodat dat woord door mij wordt opgegeten. Dat het woord indringt tot in het diepste van mijn wezen.
Als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Dat. Oh, dan leef ik van dat woord. Dan leef ik uit dat woord. Dan leef ik door dat woord. Nou, hoe wij nu aan die nieuwe geboorte deel krijgen, dat wil Jezus in dit nachtelijk onderwijs ook ons leren. Maar hij laat ons in ieder geval horen dat van levensbelang is dat we gebruik zullen maken van het middel dat hij zelf aanwijst, opdat wij niet zouden sterven, maar zouden leven en de werken des Heren vertellen. Maar om nu nog even terug te komen op die Nicodemus, de reden waarom Jezus heel speciaal met Nicodemus over zijn kruisdood heeft gesproken, daar kom ik aan het einde van de preek nog voluit op terug. Maar het gaat ons nu allereerst over het feit dat Jezus in dit nachtelijk uur met deze toch zeg maar voor hem volkomen vreemde man over zijn dood spreekt. Het geeft natuurlijk toch wel aan hoezeer Jezus in ieder geval wel met zijn eigen dood al van het begin van zijn optreden bezig is geweest. Intensief. In hoofdstuk 2 heeft hij het ook al gezegd dat de tempel van zijn lichaam zal worden afgebroken en na 3 dagen weer opgericht. Dus daar heeft hij het er ook al over. Maar nu heel specifiek spreekt hij erover met Nicodemus. En dan moet je eens kijken hoe hij erover spreekt. Hij zegt, ik moet verhoogd worden. En dan kom je, ja, als vanzelf, natuurlijk bij de vraag, waarom moet dat dan? En van wie moet dat dan? Dan gaan we even terug naar vers 13, daar Jezus zegt, en niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel is neergekomen, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Hier zegt, ik zeg het nou maar met mijn eigen woorden, hier zegt Jezus, ik kom bij mijn Vader vandaan uit de hemel, en ik was voor het aangezicht van mijn hemelse Vader. En dan komt onze tekst, vers 14, God heeft mij daar maar deze aarde gezonden om verhoogd te worden. Nou, we weten inmiddels vanuit Johannes 12, dat is om de kruisdood te sterven. Dus in dat moeten laat hij horen, dat is de wil van de Vader. Die wil dat. En dat moeten is ook mijn wil. Want ik wil het ook. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Wat mijn hemelse Vader nu in die eeuwige raad van God heeft besloten, dat hij mij als zijn eigen lieve zoon zou overgegeven tot in de dood van het kruis, dat doet mij van harte zeggen, mijn ziel u opgedragen, dat is mijn bloed u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. Over dit moeten van Gods raad lezen we zelfs in Openbaringen 13 vers 8. Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Moet je nagaan. Daar weet Jezus van. Daar was u bij. We hebben Psalm 2 gezongen. Heden heb ik u gegenereerd. En hoe heerlijk wordt dat nog eens onderstreept op het Pinksterfeest. Dan is Petrus, dat weet u, vervuld met al die andere apostelen, met de Heilige Geest. En dan spreekt hij die scharen van Joden toe. En dan zegt hij dit. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus dan als een redener, een man van God, onder u betoont door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij zelf ook weet. Deze, en dan komt het, naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde. Dat is dat moeten. En dan komt erachter, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht, verhoogd geworden en gedood. Nou, dit moeten van zijn kruisdood wordt hier dus al 3 jaar van tevoren door Jezus besproken, notabene met de fariseer Nicodemus. En dat terwijl hij met zijn discipelen nog geen woord over gerept heeft. Pas later lezen we in de verschillende evangelie hoe hij tot 3 maal toe zijn bitter lijden en sterven heeft aangekondigd. En ook al was het tegen dovemansoren gericht, het zal u geen zins geschieden. Toch heeft hij toch een wonder gezegd. Ik noem u maar Mattheüs 16. Van toen begon Jezus zijn discipelen te vertonen, let op, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden en gedood worden ten derde dagen en weer opgewekt worden. En dan ook weer zo bijzonder als hij dan inderdaad gestorven is en opgestaan is van de doden. Dan ontmoet u, dat weet u wel, die 2 Emmausgangers. En wat zegt hij dan? Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan? Zo moest het gebeuren. Dus zowel voorafgaand aan zijn dood als na zijn opstanding spreekt Jezus over het moeten van zijn lijden, sterven en opstanding. Al die dingen die er bij God te doen waren, heeft hij volbracht. Zo heeft hij toch ook uitgeroepen, het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. Hij is gestorven om onze zonden en opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En nu vanwege dat volkomen heilswerk van Christus is het zo heerlijk als we door het geloof op hem mogen zien. We ons zalig mogen weten vanwege zijn, en dan kijk ik naar de avondmaalstafel, vanwege zijn gebroken lichaam en vanwege zijn vergoten bloed. Het avondmaalsformulier zegt het ook zo prachtig. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat maakte dus ook het moeten uit voor hem. Het was niet alleen dat de raad van de Vader volleindigd zou worden. Maar die raad van de hemelse Vader bedoelde ons behoud, niet waar? Daartoe is hij verhoogd geworden. Daarom, wie in het geloof op Jezus ziet, zingt de dichter, die vreest ook dood en helle niet. En nu komen we aan bij het begin van onze tekst. Jezus die spreekt Nicodemus aan op het Oude Testament. We hebben nu geprobeerd dat moeten uit te klaren. Nou gaan we naar dat Oude Testament toe. Dat was natuurlijk voor die Nicodemus een overbekende geschiedenis. Nummer 21 voor ons allemaal trouwens. Wij kennen de geschiedenis, ook de kinderen van het volk van Israël. Als door een wonder zijn ze uitgeleid geworden uit Egypte. Na die vreselijke slavernij. De Bijbel spreekt over zwart van dienstbaarheid. En dan gaat God ze verlossen. En dan brengt hij ze in de woestijn om naar het beloofde land te brengen. Aanvankelijk kunnen ze dat beloofde land niet ingaan vanwege hun ongeloof. En dan moeten ze nog 40 jaar door de woestijn trekken. En tijdens die woestijnreis lezen hoe ze vele malen in opstand komen tegen God. En zo ook in dit bewuste nummer 21 waar Jezus hier over spreekt. Daar lezen we. Het volk sprak tegen God, zo staat het letterlijk in nummer 21, en tegen Mozes. Voel je hoe ze tekeer ging? En hoe bruut dat ging, want weet je wat ze zeggen? Waarom hebt ge ons een optrek uit Egypte, omdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water, en onze ziel walgt over het zeer lichte brood. Dat zeer lichte brood, weet je hoe je dat ook kunt vertalen? Met waardeloos brood, verrot brood, bedorven brood. Je moet maar durven. En dan is de maat bij God ook echt vol. Nu zelfs dat kostbare manna, dat hemelse brood, waar ze dagelijks door genade mee werden verzadigd. Ze hoeven het maar op te rapen voor hun tent, elke dag weer opnieuw. Ook al hadden ze nog zo gezondigd tegen de Heer, het lag er altijd. Nou is het voorwerp geworden van vervolging. Nu wordt God zo toornig op dit volk. Dat er komen giftige slangen uit alle hoeken en gaten. Om dit volk in de woestijn te laten sterven. En hier horen we dus hoe reëel de toorn van God is. De toorn van God is een werkelijkheid. Leeft dat besef nog bij ons? Dat God toornt over de zonde. Ik zal het nog persoonlijker vragen. Weten we wat het is om zondaar voor God te zijn? In deze geschiedenis horen we hoe kinderen van het verbond, laat me zeggen kerkmensen, in opstand komen tegen God en hoe. Dat is dus wat zonde inhoudt. Opstand tegen God. En Heere. Want zo is het natuurlijk wel. Wij zijn geen vreemden van de Heere. Wij zijn verbondskinderen. We zijn getekend met het bloed van Christus. Dat is met de bedoeling dat hij daadwerkelijk Heer over mijn leven zou zijn. Maar als ik in de zonde leef, ja, dan is God niet de Heer van mijn leven. Dan ben ik het zelf. Dan ben ik zelf Heer en Meester van mijn leven. En dat is nou precies de oerzonde uit het paradijs. Om als God te willen zijn. Nou, dit is het antwoord van God daarop. Dat volk, dat wordt gebeten door die slangen en dat brandende gif verspreidt zich door hun aderen om zijn dodelijke werk te doen. En oh, wat een ramp, zeg. Je ziet ze zomaar bij bosjes sterven. De een na de ander. En Mozes ziet dat allemaal gebeuren. Maar er is geen helpen aan. Als dit zo doorgaat, sterven ze allemaal. En gelukkig. O, laat het ons ook een les zijn vanmorgen. Als die zonde nu ons leven beheerst. En hoe erg kan dat zijn? Als we zelf Heer en Meester zijn over ons leven. En als we zeggen, ik heb geen boodschap aan God. Laat me alsjeblieft zijn die ik ben. Want dat zegt dat volk. We hadden liever in Egypte gebleven als slaven en daar gestorven in plaats van hier. Maar dan gebeurt er iets. Dan komt het volk tot Mozes. Degene die nog in leven zijn. Degenen die nog in staat zijn om naar Mozes toe te komen. Wij hebben gezondigd, zeggen ze. En dan geven ze precies aan wat er gebeurd is. Omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Dus tegen de Heer en tegen Mozes. Bid de Heer dat hij die slangen van ons wegneemt. En dan staat er zo eenvoudig en Mozes bidt voor het volk. En dan staat er zo eenvoudig en God laat zich verbidden. Want Mozes moet de slang van koper maken en hem op een koperen stang stellen. En het zal geschieden, zegt de Heer, dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. En dan blijkt gewoon uit de woorden die daar gebruikt worden in nummer 21, wat een haast die Mozes heeft gemaakt. Ja, er was haast bij, want ieder moment dat er nog geen slang op een stang stond, stierven ze. Jong en oud, klein en groot. Dan staat er zo, en Mozes maakt een koperen slang en stelde ze op een stang en het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef leven. Dat was een gelovig zien. Prachtig in de Statenvertaling vertaald. Aanzien. Dat is vol vertrouwen zien. Op die slang. Van niet baat het niet, het schaadt ook niet, zo niet. Nee, gelovend op het woord. Als je op die slang ziet, blijf je leven. En ze zagen de slang aan. En dat is klein en groot geweest, ook die kleine kinderen. Ja. Ik stel me zo voor dat die kleine kindjes die zelf nog niet konden kijken, door vader of moeder naar het hoofdje opgeheven hebben. Om naar die slang te kijken. Oh, zo willen we vanmorgen bij wijze van spreken, jong en oud, u helpen in dit woord. Om dat hoofd in onze handen te nemen. Opdat we de blik zouden richten op die verhoogde Christus. Want zo staat het er. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo op precies dezelfde wijze zal de Zoon des Mensen, dat is de Messias, de Christus, de gezalde des Heer, verhoogd worden. Nou, dat verhoogd worden, dat weten we nu, dat is de kruisdood. Zoals die slang gemaakt moest worden, eerst de stang en de slang erop. En toen opgeheven, zo hoog mogelijk dat iedereen de slang kon zien. En zo is Christus verhoogd geworden. Eerst de kruisfaal op de grond. Het is allerverschrikkelijkst wat er is gebeurd.
Tijd dat ding niet op. Hebben jullie mij verstaan?
Onvoorstelbaar. Ja, gelukkig zeg. Nee, want dan denk ik, dan gaan jullie toch een signaal geven van man, let, je hebt je microfoon niet op. Gelukkig. We gaan verder. Maar het is natuurlijk vreselijk. Vreselijk. Daar wordt Jezus aan die paal vastgemaakt met spijkers. Hoe zijn mensen ertoe in staat, vraag je wel eens af. Maar ja, als je in de wereld ziet waarin we leven, zegt wij zijn tot alles in staat. Tot alles. Het meest gruwelijke en verschrikkelijke is aan de hand. Het meest erg is nog niet geweest of het andere dient zich alweer aan. Van de week zo'n oude priester van 86 jaar gewoon de kerk doorgesneden bij het altaar. Het is toch onvoorstelbaar. Maar goed, men heeft de kerk behagen in gehad om daar Jezus vast te maken. En dan, ja, dan wordt dat kruis in een gat in de aarde geplaatst. En zo wordt hij opgericht. Zo wordt hij verhoogd. Net als die slang dus. Nou kijk, tot zover denk ik dat wij mee kunnen komen. Inderdaad, zoals die slang verhoogd is geworden, zo is Jezus ook verhoogd geworden aan dat kruis. Maar dan toch, zit je met die vergelijking van die slang. Wij hebben het hier niet zo'n goed idee bij dat woord slang. Dat woord heeft een slechte klank. En laten we maar eerlijk zijn, er gaat een wereld van ellende achter schuil. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die slang door de Heere zelf in Genesis 3 vervloekt is geworden. Omdat die slang de mens verleid heeft om niet naar God te luisteren, maar om tegen God in, daar heb je de opstand te komen. Hè? Dat tegen God zijn, waar we het zojuist over gehad hebben. Want als jullie eten van die verboden vrucht, zegt die slang, ach dan, dan zul je niet sterven, nee, dan zul je als God zijn. En dan zul je het goed en het kwaad kennen. En dan hebben Adam en Beninne niet alleen geluisterd naar die slang, maar ze hebben ook gegeten van die verboden vrucht, waardoor dat dodelijke gif van de slang zijn werking heeft gedaan. Is die dreiging van God werkelijkheid geworden? Stervende zult gesterven. De slang is vanwege die georganiseerde opstand tegen God, door God in Genesis 3 vervloekt geworden. Toen zei de Heere God tegen de slang, terwijl ge dit gedaan hebt, zo zult ge vervloekt worden boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. En dan klinkt in Genesis 3 vers 15 in de vloek van de slang die heerlijke belofte door aan Manine en aan haar geslacht. U kent die tekst allemaal, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, dat zelf zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Nou, lieve mensen, nu gaan we onze ogen richten op het kruis. En ik bid u als gezant van Christus wegen, doe dat. Wij gaan u de Christus voor ogen schilderen. Met maar één bedoeling, dat we op hem zullen zien. Voor het eerst, en wat een wonder zou het zijn. O, dat zal je leven voor goed en voor altijd veranderen. Of weer opnieuw, en wat een verdieping. Geef dat aan je geestelijk leven. Want er is niks heerlijker dan het zien op Jezus. Je gaat ook steeds meer in hem zien. En je gaat ook steeds meer aan hem zien. Ten slotte zegt de bruid uit het Hooglied, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al ze moet de zoon des mensen verhoogd worden. Kijk eens, daar hangt hij nu. Hoe? Dat is nou ook de overeenkomst met de slang. Hij hangt er als een gevloekte. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Ook zou dit het niet geweest zijn dat met name Jezus bezig gehouden heeft van het begin van zijn omwandeling op aarde. Dat hij aan een kruis verhoogd zou worden. Dat hij aan een vloekhout verhoogd zou worden. Hij, de gezegende des vaders. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. De gezegende hangt daar als een gevloekte. Paulus zegt, een vloek geworden voor ons. En dat moest nou gebeurd worden. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Hebben we de ogen op hem gericht? Ontluisterende. Immers, hebben wij die vloek niet verdiend? Kijk, dat is het nou. Hè. Als wij ons schuldig weten voor God,
vanwege onze zonde, dat is vanwege onze opstand tegen God. Dan zullen we dat gaan belijden. Dat ze de vloek hebben verdiend. En kijk eens. Nu hangt hij daar. Als een gevloekt. Hij die nooit geen zonde gedaan heeft. Is tot zonde gemaakt. Hij die de gezegende van de Vader is. Is een vloek geworden. Voor ons. Nou wij, allemaal gebeten door de slang, allemaal dat dodelijke gif in onze aderen, waardoor we tenslotte de eeuwige dood zullen sterven. Want die mensen moesten in de woestijn op de slang zien om te blijven leven. U weet dat ze tenslotte ook allemaal gestorven zijn. Dat was een tijdelijk leven. Wat ze door verkregen. Maar nu. In vers 15. Gaat het om een ander leven. Om eeuwig leven. Wie op deze Christus mag zien. Die zal niet verderven, staat er dan. Dat is ook een moed. Dat kan dan niet meer. Als ik op Jezus zie. Dan moet ik zalig worden. Zo zegt Paulus het toch, of Petrus het toch, dat er onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam is gegeven, door welke we zalig moeten worden. In het zien op hem, zal ik niet alleen leven, nee, moet ik leven. U heeft God op Golgotha. Zijn eigen zoon veroogd. U weet het, Mozes moest die slang verhogen. In opdracht van de Heer. Maar God heeft zijn eigen zoon verhoogd. Aan het kruis. En dan zegt hij het zelf. Bij monden van Johannes. Ziet het lam van God. Het is mijn lam. Zie goed onthouden. Dat het is mijn lam hoor dat er hangt. En ik heb hem nou laten slachten. Opdat je de zegen van zijn dood zou ontvangen. Ik las van de week een stukje van G.C. Ryle. Een Engelse bisschop uit de Anglicaanse kerk. Uit de, ik geloof dat hij eind 1900 overleden is. Die noemt dit hier de hoeksteen van de christelijke godsdienst. Dan ga ik een paar dingen citeren van hem. Prachtig om te lezen. De dood van Christus, zegt hij, is het leven voor de christen. Het kruis van Christus is de aanspraak van de christen op de hemel. Het kruis op Golgotha. Dit vond ik ook zo mooi, joh. Het kruis op Golgotha is de ladder waardoor christenen tot het allerheiligste binnengaan. Zullen we maar niet klimmen, broeder? Ja, joh, dit is het, hè. Dit is het. En dan komen we steeds dichterbij. En dan zegt hij, het is waar dat we zondaren zijn. Maar Christus heeft voor ons geleden. Het is waar dat wij de dood verdienen, maar Christus is voor ons gestorven. Het is waar dat we schuldig staan. Maar Christus heeft onze schulden met zijn eigen bloed betaald. Ryle zegt, dat is het ware evangelie. Laat ons hierop leunen, zolang als wij leven. Laat ons hieraan vasthouden als wij sterven. Christus is verhoogd geworden aan het kruis. En heeft de poorten van de hemel geopend. Voor allen die geloven. Einde citaat. O slaan we dan onze ogen. Al is het door de tranen heen. Op deze gekruisigde Christus. Tranen van berouw misschien. Tranen van liefde. Tranen van verwondering. Tranen van aanbidding. Tranen van blijdschap. Ach, wat kan het al niet zijn. Als we het maar op hem zien. Mag ook zonder tranen. Weet je wie je dan ziet? Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Hoe persoonlijk is het dan? Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterren zaligt mij. Nou, als je nou zo op Jezus ziet, dan mag je weten dat je wederom geboren mens bent. Geen twijfel aan. Het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Want dat betekent zijn dood mijn leven. Dat betekent zijn vloek mijn zegen. Dan zegt Jezus zelfs, wie in mij gelooft zal leven. Zelfs al waren hij gestorven. Maar o, wee die mens. O, gemeente, ik moet het op mijn schande zeggen. Ik heb ook jaren geweigerd om op Jezus te zien, echt waar. Ik had er totaal geen behoefte aan. Verschrikkelijk, maar het is zo. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat er hierbij zitten die zeggen, man, hou alsjeblieft op. Het is 10:45, het is de hoogste tijd, ja, me zegt. Ik kan me er alles bij voorstellen. Maar toch, dit evangelie wil geloofd worden. Daar is het voor gegeven. En God weet dat er geen enkel mens is die op zijn behoud zit te wachten. We zijn nooit geschikt om zalig te worden. Alles wat in ons is, keert zich tegen God en zijn genade. Maar toch. Maar toch. Kijk, en dat is het wonder van genade. Vijanden worden met God verzoend. Hoe dan? Door de dood van zijn zoon. Dat. Wat ik nou verdiend heb. Dat heeft hij op zich genomen. Ik heb u beloofd dat ik aan het einde van de preek terug zou komen op Nicodemus. Dat gaan we nu doen. Kijk, die Nicodemus heeft natuurlijk ook niks van verstaan dat Jezus daar over zijn kruisdood heeft gesproken. Maar kijk nou eens wat er 3 jaar later gebeurt. Dan is precies gebeurd wat Jezus hier al gezegd heeft tegen Nicodemus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. We hebben u al gezegd, we staan inmiddels aan het kruis. We hebben gezien hoe die daar opgelegd is en hoe dat kruis verhoogd is geworden. En hoe hij daar hangt. Nou, het is inmiddels zover, Jezus is gestorven. Hij heeft dat heilswerk volbracht dat er bij God te doen was. Maar er is geen discipel van Jezus in beweging gekomen om hem van dat vervloekte hout af te halen. Notabene met de Sabbat in vooruitzicht. En er is ook geen discipel van Jezus die ervoor gezorgd heeft dat er een geschikte begraafplaats is voor Jezus. Maar kijk nou eens. Wie zien we daar tegen het kruis opklimmen om zijn heren en meester van het kruis af te halen? Ja, kijk maar goed. Nicodemus. Op klaarlichte dag gaat dat lid van het Sanhedrin, want dat was die, met een ander lid van het Sanhedrin, Jozef van Arimathea. Samen gaan ze Jezus van het kruis afhalen en samen gaan ze de begrafenis van Jezus verzorgen. Dus die man die als eerste door Jezus met zijn kruisdood in kennis gesteld werd in die nacht waarin hij hem voor het eerst ontmoette, die man die mag nu zijn lieve meester van het kruis afhalen. Nou, hier zie je nou wat wedergeboorte is. Een totaal andere gezindheid. Jegens de Heer Jezus. En dat heeft praktische consequenties. Prachtig om te lezen, want hij heeft 100 pond mirre en aloë bij zich. Specerijen, dure specerijen. Heel veel geld. 33 kilo shout hij mee om zijn liefde en de eer aan zijn meester te bewijzen, om het bederf van zijn meester tegen te gaan, want ach, die gedachte alleen al, hè. Ik keer gerust zeggen, hoor u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wel vatten. En zo wordt zijn meester en heer, samen met zijn broeder in Christus, Jozef van Arimathea, in een graf gelegd waarin nog nooit iemand heeft gelegen. Nou, dan mogen we wel kijken naar die broeders, hoor. Zo lief heeft God nou Nicodemus en Jozef gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor hen heeft gegeven. Opdat ze door het geloof in hem niet verloren zouden gaan, maar eeuwig zouden leven. Kijk, even, laat ik maar zeggen, de puntjes op de i zetten. Die verhoogde slang in de woestijn, die werd door Mozes opgericht voor het volk van Israël. En dat heil, dat was in de allereerste plaats het volk en is de allereerste plaats voor het volk van Israël beschoren. En dat zie je dan ook weer terug als het gaat over de dood van Jezus. Hij gestorven in de eerste plaats. Ook voor dat Joodse volk. Vandaar dat hier die twee Joden tegen dat kruis opklimmen. Het is eerst voor hun, hoor. Eerst de Jood. En dan de Griek. Dat zijn de heidenen. Dat zijn wij. Prachtig. Maar dan, ja, indirect in vers 16. Dan breekt het evangelie alle grenzen open, want dan wordt het ineens al zo lief. U kent die tekst ook allemaal. Heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, wie ook maar, staat er dan, die in hem gelooft, ook al is maar met een kruimeltje geloof, niet verloren zal gaan, niet losgelaten zal worden, betekent dat door God, maar eeuwig zal leven. Zaligmaker van de wereld. Samaritanen hebben dat ook al gezegd. Dat is in Johannes 4. Daar staan we ook nog maar aan het begin van het evangelie, hoor. Is deze niet de Christus, zeggen die mannen uit Sichar? De zaligmaker van de wereld. Nou, gemeente van Abenbroek. Zou het heil voor u en voor jou bestemd zijn of niet? Wat hebben we nou vanmorgen geprobeerd om u bij de Heer Jezus weg te houden? Hebben we dat nou geprobeerd? Of hebben we geprobeerd om u aan zijn hart neer te leggen? Geef maar antwoord in je hart. We hebben u Christus voor ogen geschilderd, zegt Paulus als de gekruisigde. Hoe aanspreekt, hoeveel zegt. En dan zou ik er eigenlijk nog bij willen zeggen. Kijk nou tenslotte ook nog even hoe daar die twee mannen notabene leden van het Sanhedrin. Daar Jezus met de meeste liefde van het kruis halen. Om hem een koninklijke begrafenis te geven. Nou, als we nu samen met Nicodemus en samen met Jozef van Arimathea op Jezus mogen zien, dan mogen we het zingen hoor. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat zij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij er stilt en alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbaar gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal volgens oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Amen. Zingen wij die psalm. Psalm 56. Het zesde vers. Johan Grinwis, de zoon van Kees, heeft na ongeveer 3 dagen bijzonder herstel gekregen en nu moet door rust het verdere herstel zich doorzetten onder controle van de artsen. Momenteel geven de bloeding in de hersenen en de breuk in de rug en nekvervels de meeste zorg en aandacht. De breuken van rib, kuit en enkel zullen na verloop van tijd wel helen, maar daarna moet er revalidatie volgen van misschien wel weken of maanden. En hoe het er dan uiteindelijk uit komt te zien, dat weet de Heer alleen. We willen deze John aan de Heer bevelen en die om hem heen staan. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor het woord dat u ons deed verkondigen. U bracht ons aan de voet van het kruis. O, hoe hebben we gehoord dat u van meet af aan zelf daarmee bezig geweest bent. U wist wat u te wachten stond. O, daar zijn ook momenten geweest dat u daarvoor huiverde. We horen het u nog zeggen, hoe wordt mijn ziel ontroerd, dat is heftig heen en weer bewogen, wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, hiertoe ben ik in deze uren gekomen, en dan ook in Gethsemane, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dat is dat moeten. Het moeten van de Vader, het moeten van de Zoon en het moeten van de Heilige Geest. En, o, we hebben uw roep gehoord. Het is volbracht. En nu moeten we door hem zalig worden, anders komen we voor eeuwig om. En dat is ons ook gepreekt. O God, ontferm u over jong en oud. O, dat we met het volk van Israël tot u mogen komen met onze zonde, opdat wij door deze Christus behouden zullen worden. Neem ons leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Wij danken u voor wat u gaf. Vergeef ook het zondige dat er is geweest. Het tekort ook. We mogen u bidden voor John Grinwis. We hebben zojuist geschetst hoe zijn situatie is. Het is nog een groot wonder dat hij leeft. Wat een droefheid is er niet gekomen in de familie vanwege het heengaan van zijn geliefde meisje. O God, ontferm. Zou nog herstel willen geven. En dat in deze weg ook gezien mag worden. Op die gekruisigde zaligmaker, Jezus Christus. En wij met hem. We bidden u voor de wereld in nood. Wij kunnen het niet meer bijhouden. Wat vorige week geweest is, zijn we alweer vergeten. Vanwege de overstelpende ellende die ook deze week zich weer heeft voortgezet. O Heere, het is een wereld die in het boze ligt. Zo is het eigenlijk altijd al geweest. Maar juist omdat we het uit alle kanten horen tegenwoordig, moeten we er ons haast tegen wapenen om het te kunnen verwerken. Maar Heere, wij weten dat uiteindelijk deze wereld ten onder zal gaan aan eigen goddeloosheid. En we zien het gewoon voor onze ogen gebeuren. Dit kan toch zo niet blijven voortduren. Maar laat ons dan schuilen bij u. Want uw woord zegt het, bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel geen dood en verderf, nee, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. O, dan mag het toch gaan. Om dat leven met Christus verborgen in God. Heere, laat zo uw evangelie klinken wereldwijd. Gelukkig dat er nog honderden miljoenen mensen zijn. Die onder het evangelie van de genade Gods in Christus Jezus mogen komen. En laat dat tot zegen zijn. Uw koninkrijk komt toch, o Heere, hij werpt de troon van Satan neer. We mogen u bidden voor onze broeder, dominee van de weg en zijn gezin. Zegen hem, Heer, in zijn arbeid. Hij mag hier met vreugde werken. En laat het ook tot rijke zegen zijn, van jong en oud. Behoed ze tijdens hun vakantie, mogen ze weer uitgerust het werk aanvangen. Gedenk allen, heren, die op pad zijn. Wat een gevaar en bedreigen ons ook allerwege. Maar we leggen elkaar in uw handen, naar lichaam en naar ziel beide, voor tijd en eeuwigheid. Neem onze dank aan en vergeef onze zonden. Geef ons nog een gezegende zondag. Ook vanavond als uw woord weer mag klinken. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 2, het zevende vers. Psalm 2, vers 7. Gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u.